wegens Hitler.
Polen had heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium.
De podcast over Adolf Hitler.
Auch nicht bereit, regulären Soldaten geschossen.
Dictator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En wij gaan weer verder met Hitlers levensloop. Want we hadden beloofd er een keer niet 5 jaar mee te wachten weer. Dan moeten we ook nog veel te lang door, joh. Hè, Sjoerd? Wij zijn de vorige keer gebleven in 1939. Toen hebben we het erover gehad dat het allemaal niet de schuld van Duitsland was. Althans volgens Hitler, hè. Want,
ik denk dat ben jij aan het revisionistiseren.
Nee, daar hebben we het net nog over gehad. Of voor de luisteraars vorige week.
Ja.
Wij gaan naar 1940, het jaar dat de oorlog vol in bedrijf begint te raken. Dat wil zeggen, Polen is bezet en Hitler bereidt zich voor op de aanval op het Westen, waarin die Frankrijk uiteindelijk onder de voet zal lopen. Ja, of niet, hè, want dat hebben we nog niet verteld, dus dat is nog spannend.
Nee, dat weet niemand.
Dat weet niemand, dat maar na deze uitzending wel. Ja,
weet je, in het begin doet hij niks. Hij hangt een beetje op die Obersalzberg van hem. En zit een beetje in gaat op een gegeven moment op 5 januari gaat hij dan naar München toe. En vertrekt ook alweer vrij vlot naar Berlijn. En dan is 12 januari is wel een interessante. Dan is Adolf Hitler, die is in Berlijn en die bezoekt Hermann Göring op zijn verjaardag. Mm-hmm. In zijn huis in Berlijn. En dat huis dat bestaat niet meer. Maar het is vlakbij het ministerie van Göring. Dat kun je wel vinden. Je hoef je alleen maar te googlen. Er is nog steeds Göringen. Een ministerie. Wat zei ik dan?
Wat de Göringen? Wou je zeggen?
Ja, Göringen. Göringen. Dat is trouwens al een mooie rap. Nou ja, goed, weet het. De resten van dat huis, die zijn er nog. Die waren er in ieder geval nog. Alleen dat terrein is een beetje afgezet. Ze zijn ermee bezig. Er lag nog een trap. Daar stond een grote villa. En daar zat ook heel veel kunst in. En dat heeft hij later vervoerd naar andere delen van het land. Die blamage van Duinkerken is nog niet gebeurd. Want die komt nog. En Hermann Göring is gewoon jarig en Hitler gaat daar langs. En als je dan even later, het is volgens mij 14 februari of zoiets. Dan gaat 14 januari moet dat zijn. Daar rijdt Adolf Hitler met 2 Volkswagens naar de familie Goebbels toe. En het fotootje van de Volkswagen stond er ook nog. En dat leek wel verdacht veel op een echte Volkswagen. Dus ik vroeg mij af of dat historisch helemaal correct was in het boek dat ik gebruikte. En dan is het 30 januari. Dan is Adolf Hitler nog steeds in Berlijn. En hij spreekt dan in het Sportpalast. En daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Het is de dag van de machtsovername. Dus Hitler doet een toespraak. En die toespraak die bestaat gewoon nog. Dus Niels die heeft hem toevallig in de hand. En die doet er 2 delen, of een aantal delen, leest hij daaruit voor. Over de inval van Polen en Groot-Brittannië.
De stappen die in 1939 werden genomen, dienden de verdediging van het Rijk. Alles had zich heel anders kunnen ontwikkelen als de buitenwereld maar liefst een greintje begrip had voor de vitale zorgen van Duitsland. Vaak wordt gezegd dat we hadden moeten wachten op een onderhandeling, een schikking. Weet je nog, mijn volksgenoten? Heb ik de koloniale vraag bijvoorbeeld niet herhaaldelijk voor de wereld geplaatst om tot een onderhandelende schikking te komen? Hebben we ooit reactie ontvangen? Niets minders dan bruske antwoorden en ooit nieuwe hatelijke reacties. De kracht van onze weermacht vertrapte de hoop van de Engelse militaire experts dat de oorlog tegen Polen in geen geval in minder dan 6 maanden of een jaar kon worden beslist. De staat waaraan Engeland zijn garantie had verleend werd binnen 18 dagen van de kaart geveegd. Vandaar dat de eerste fase van deze oorlog tot een einde is gekomen en de tweede begint. Meneer Churchill staat op de popel om ermee te beginnen. Hij koestert de hoop, zoals geuit door tussenpersonen en door zijn eigen persoon, dat bombardementen uiteindelijk en zo snel mogelijk in deze oorlog zouden moeten voorkomen. En al huilen ze dat deze oorlog geen oor moet geven aan vrouwen en kinderen. Want wanneer heeft Engeland ooit opgelet aan vrouwen en kinderen? Deze hele blokkadeoorlog is immers niets anders dan een oorlog tegen vrouwen en kinderen. Net zoals ooit het geval was in de Boerenoorlog. De garantie van vandaag, het is de drager van het lot van Duitsland, van de toekomst van Duitsland of de val van Duitsland. Onze vijanden, ze schreeuwden vandaag al uit, Duitsland zal vallen. Toch kan Duitsland maar één antwoord geven, Duitsland zal leven. En dus zal Duitsland winnen. Aan het begin van het 8e jaar van de nationalistische revolutie gaan onze harten uit naar ons Duits volk en zijn toekomst. We willen deze toekomst dienen. We willen ervoor vechten en indien nodig ervoor vallen. We zullen nooit capituleren, want Duitsland moet winnen en het zal winnen.
Ja, dat is een opvallende tekst, hè?
Ja,
zeker. Zeg maar een paar stukjes, maar hij was veel langer nog. Dat konden we de luisteraar ook niet aandoen, nou, hoe mooi je het ook voorleest. En hij had het ook over het kolonialisme. Hè? En hij heeft het er zelf, daar hebben we het de vorige aflevering over gehad. Mm-hmm. Maar hij heeft het gewoon zelf over. Want hij weet in welke traditie hij zelf ook denkt natuurlijk.
Ja.
Wat dat betreft. En het is duidelijk dat er een oorlogsjaar aankomt.
Ja.
Ja, dat zeggen we nu natuurlijk.
Ja, dit is de Sitzkrieg. Het moment dat er is geloof ik heel even geprobeerd om Duitsland binnen te vallen. Maar was geen heel groot succes voor de Fransen geloof ik.
Nee, dat lijkt me ook niet zo'n goed idee.
Van 30 januari in ieder geval, waarin hij deze fantastische speech geeft, zullen we maar even zeggen, gaan wij door naar 24 februari.
Ja, dat is een ook weer een traditionele herdenking, want die agenda die komt op een gegeven moment vol te staan met allerlei herdenkingstoestanden. Dit is de oprichting de verkondiging van het partijprogramma, vindt dat plaats. De 20e verjaardag daarvan vindt plaats. Hitler zit in München. En hij doet weer, hij is weer aan het denken. Het is trouwens ook de dag, en misschien is dat nog wel interessanter voor ons hier. Het is de dag van de instructie nummer 10. En die kun je opzoeken. Ik heb daar een boek over. Dat ga ik nu niet, heb ik niet meegenomen. Mm-hmm. Maar nummer 10 van Adolf Hitler over Val Gelb. En dat is de inval in het Westen. Dus hij is allang bezig met het plannen daarvan. Uiteraard.
Ja, dan gaan we naar 10 maart.
Ja, Hitler is nog steeds in Berlijn. Hij spreekt dan in het Zeughaus. Dat is een gebouw dat staat vlakbij het Museuminsel. Het is helder gedenktaak. Hebben we het al wel eens over gehad? Het is in het kader van Polen is het een hele interessante variant. Want er zijn natuurlijk ook mensen gesneuveld in Polen. En dat zijn nu wel de helden, de oorlogshelden van Duitsland. Van het Derde Rijk ook. Er is ook een tentoonstelling. Ik wou het bijna in het Engels zeggen. Een tentoonstelling in het binnenhuis van het Zeughaus. En dat is nu een museum. En dat gaat over de veldzoek in Polen. Dus de strijd in Polen, de intocht in Polen van de Duitsers. En nou ja, dan is het een dag daarna, is ook interessant trouwens. Want dan zit Adolf Hitler met Benito Mussolini op de Brenner. De Brennerpas, daar loopt ook een treinlijn langs. En ze ontmoeten elkaar in de salonwagen van Mussolini. En ja, dat vind ik een heel interessant gegeven. Want wat zou er gezegd zijn? Het is maart, het is 18 maart, mei komt er al aan. Adolf Hitler wist natuurlijk al dat er iets zou gaan komen. Maar hij wilde Mussolini er nog niet bij betrekken. Niet bij die inval in het Westen. Wat zou er gezegd zijn?
Geen idee. Wij gaan dan door naar 26 maart vanaf daar. Dan is Hitler in Berlijn, hè?
Ja, hij. Ja, dat is ook weer een. Het heeft ineens. Alles heeft ineens met oorlog te maken. De 26e, dan is de operatie Weserübung besloten. Dat is het besluit dat Denemarken en Noorwegen zullen worden aangevallen op 9 april. En Hitler blijft dan vervolgens in Berlijn. Die gaat er niet naartoe, zoals hij wel deed bij de inval in het Westen. En die actie die gaat dan door tot mei, juni 1940. En dan, ja, hij zit gewoon in Berlijn, heeft ontmoetingen met diplomaten en vertegenwoordigers van Denemarken, Zweden en Noorwegen. Maar hij gaat dus niet naar het noorden, ja. Op dat moment.
Vanaf daar gaan we naar een belangrijke datum, dat is namelijk 1 mei.
Ja, natuurlijk. Traditioneel een dag om weer een speech te doen. Die laat hij overigens overnemen door Rudolf Hess, want het is de dag van de arbeid. En dan deden ze dat altijd. Maar Hitler is ergens anders mee bezig. Die is namelijk bezig met het bevel voor Val Gelb, want dat wordt dan ook daadwerkelijk een bevel.
Ja, ja dan moeten we wel naar 9 mei toe.
Ja. Ja. Dat heeft wel weer iets met Noorwegen te maken en het noorden en Scandinavië. Want Hitler gaat niet naar het noorden, maar hij zegt tegen zijn personeel, behalve dan een aantal adjudanten die alles weten, zegt hij van ja, we gaan richting Noorwegen. En dat mogen ze ook rustig vertellen. Mensen stappen in treinen, nemen hun koffers mee, gaan richting Noorwegen, zogenaamd. Maar die trein die buigt af. Die buigt af naar het zuiden en die komt dan terecht ergens in de buurt van de Eifel. En daar is een hoofdkwartier van Hitler, het zogenaamde Velzennest. En daar arriveren ze op 10 mei en dan weten ze, oh, er is iets aan de hand. Nou, ongeveer als ze daar aankomen, dan zegt Hitler tegen zijn mensen van ja, de aanval op het westen is begonnen. En dan is er wel sprake van een beetje een zenuwachtige situatie. En dan worden op een gegeven moment komen de eerste berichten binnen dat het best redelijk gaat. En dan keert de rust ook weer een beetje. Maar het is een hele spannende periode.
Ja, nou, we weten allemaal hoe dat gelopen is. Hitler verslaat uiteindelijk de geallieerde strijdmacht. Nederland wordt onder de voet gelopen, Frankrijk en Engeland. Wat ik niet wist, dat heb ik pas recent geleerd, is dat Engeland in die periode, nadat zijn eerste BEF, British Expeditionary Force, verslagen is, nog een tweede heeft gestuurd, die ergens in het zuiden van Frankrijk eronderin een beetje geland zijn. Oh ja, alleen, ja. Op een gegeven moment was duidelijk dat het klaar was met Frankrijk. En toen heeft hij ze snel maar weer teruggetrokken, Churchill.
Ja, daar heb ik wel iets over gelezen. Ja, nou, ik heb toevallig, nu je het zegt.
Voor een aflevering ben ik me erin aan het verdiepen. Ik ben documentaires aan het kijken. En dit wist ik nog niet. Ik heb me ook wel eens afgevraagd, hadden ze niet meer om te sturen? Maar dat bleek dus wel zo te zijn.
Ja, misschien wel interessant om die mei maand een heel klein beetje door te nemen.
Oh, nou, als jij dat wil, dan gaat het
wat daar gebeurt, dat is, ze hebben daar van alles gebouwd, hè, in die omgeving. En dat betekent dat, dat is bijvoorbeeld een, ja, dat heet dan het Forsthaus Hüloch. Dat is een oud huis dat daar staat. Dat is een boshuis. En daar is een groot hoofdkwartier van het leger wordt daar gebouwd. En daar gaat Hitler af en toe ook naartoe. Daar zitten de mensen die het leger daar coördineren. Maar ook bijvoorbeeld op 17 mei en 24 mei. Dan vertrekt Hitler met een vliegtuig in de richting van, ene keer is het naar Bastogne en de andere keer is het naar Charleville. En daar heeft hij belangrijke overleggen. En die hebben te maken met het snelle optrekken van de Duitsers en de angst die ze hebben voor een flankaanval. Mm-hmm. En dat heeft weer van alles te maken met Duinkerken en de blamage die daar mogelijk zou kunnen gebeuren voor de Duitsers. En in Duinkerken dan was het de blamage voor de Britten in dit geval en voor de Fransen. Nou, dat speelt dan ook allemaal. Dan moet ik even ademhalen. In juni zit hij daar nog steeds. Daar zit Hitler, die is herinneringen aan het ophalen. Met zijn vrienden van de Eerste Wereldoorlog. Hij gaat naar bunkers, hij is in Ieper, hij is in Langemark. Er worden heel veel foto's en films gemaakt. Dan gaat hij ook weer even bij Charleville langs om de situatie in Frankrijk te bespreken. Maar hij zit ook gewoon een beetje dingetjes uit de Eerste Wereldoorlog te bezoeken. En dan trekt hij op 6 juni trekt hij naar de Ardennen, want dan verschuift zijn hoofdkwartier naar Bruy-de-Pesch, een klein dorpje met een afgehakte kerktoren. Bekend ook van het dansje van Hitler. En nou, dan zit hij daar.
Ja, van 6 juni gaan wij naar 18 juni. Dan is het bijna gedaan, hè? Met Frankrijk.
Ja, dan is er nog maar even. Dan heeft hij een ontmoeting met Benito Mussolini. Dat is interessant in dit geval, omdat ja, hij wil dus steeds Mussolini zo lang mogelijk buiten die oorlog houden, want hij heeft niet geholpen. En waarom zou hij hem nog een stukje van Frankrijk geven als beloning voor niks doen? Dus hij heeft wel ontmoetingen, maar dan probeert hij eigenlijk de boot een beetje af te houden.
Ze krijgen wel een klein stukje, geloof ik, uiteindelijk.
Ja,
Ja, echt een minuscuul stukje. Maar goed, dan gaan we naar even kijken naar 21 juni.
Ja, dat is natuurlijk de historische dag Compiègne. We hebben het er vaker over gehad. Ga er naartoe als je de tijd hebt. Het ligt ergens in het noorden van Frankrijk. Het overleg over de wapenstilstand vindt daar plaats. Ja. Er worden twee treinwagons op een terrein weer neergezet, zoals ze vroeger tijdens de Eerste Wereldoorlog ook hadden gestaan. Dit keer zijn de kaarten anders geschud. De Duitsers die overwinnen en de Fransen, nou ja, die zijn nu de verliezer en die moeten het onderspit delven.
Ja, dan gaan we naar 23 juni, de bekende moment dat Hitler in Parijs is.
Met de auto, een tocht met Albert Speer onder andere naar de Eiffeltoren, bij het graf van Napoleon, bij het operagebouw, et cetera, et cetera. Allemaal hoogtepunten van de stad die hij daar bekijkt. Hij vond het een prachtige stad. Hij was blijkbaar blij dat hij niet gebombardeerd had. En dat soort dingen deed hij dan ook. En dat heeft hij in deze periode eigenlijk heel veel gedaan. En dat doet hij bijvoorbeeld op 25 en 26 juni weer. Dan is hij weer op een soort battlefield tour. Ook weer heel veel Eerste Wereldoorlog dingen die hij dan doet. En ondertussen ontmoet hij ook mensen die bezig zijn met de strijd op dat moment.
Ja, nou ja, Frankrijk is verslagen. Dan wordt het 30 juni, hè?
Ja, dan is hij op de Elzas. Adolf Hitler die toert weer door een regio. En dat is eigenlijk de laatste periode dat hij dat doet. Het is ongeveer het einde van de aanwezigheid in de westhoek van Europa. Hij maakt weer een tocht door die omgeving. En gaat ook op bezoek bij een militair hospitaal in Freudestad. Hij woont in het Führerhauptquartier Tannenberg. Daar heeft hij twee keer gezeten of zo, geloof ik, in zijn leven. En dan gaat hij uiteindelijk weer terug naar Berlijn.
Ja, daar is hij ook op de dag 6 juli.
Ja, eigenlijk is hij daar eventjes kort. En hij vertrekt al heel snel weer naar de Obersalzberg. En daar blijft hij dan hangen tot half juli ongeveer. En op 19 juli komt hij dan weer terug in Berlijn. En dan houdt hij een speech voor de Rijksdag. En dan kun je wel ongeveer berekenen van wat daar aan de hand is. Want er is een overwinnaar.
Ja, het is aan mij weer de eer om het voor te lezen, zal ik maar even zeggen. Ik vouw even mijn blaadje goed, luisteraars. Hij opent met het volgende. Te midden van de machtige strijd voor de vrijheid en toekomst van Duitsland heb ik u opgeroepen om vandaag samen te komen voor deze sessie. De gronden hiervoor zijn om ons volk inzicht te geven in de historische uniciteit van de gebeurtenissen die we hebben meegemaakt. Om onze dank te betuigen aan de verdienstelijke soldaten. En om nogmaals en voor de laatste keer een oproep tot de algemene rede te richten. Nou, bijzonder dat hij dat zegt natuurlijk nadat hij net heel Europa onder de voet heeft gelopen. Maar hij sluit ook af vervolgens met het volgende. Toch zal ik een gerust geweten hebben met het oog op de dingen die komen gaan. Afgevaardigde mannen van de Duitse Rijksdag. Door na te denken over de 10 maanden die achter ons liggen, zullen we ons allemaal zeker overweldigd voelen door de genade van de voorzienigheid die ons in staat stelt zo'n grote taak te volbrengen. Het heeft onze voornemens gezegend en heeft ons bijgestaan op vele moeilijke wegen. Ikzelf ben ontroerd in erkenning van de roeping die hij mij heeft gegeven om mijn volk de vrijheid en eer te herstellen. De schande die we 22 jaar geleden hebben gehad en die zijn oorsprong had in het bos van Compiègne werd voor altijd gewist op dezelfde locatie. Vandaag heb ik de mannen genoemd die me voor de geschiedenis in staat stelden om deze grote taak te volbrengen. Ze hebben hun best gedaan door hun talenten en hun industrie op te dragen aan het Duitse volk.
Dat is Hitler die ontroerd is.
Ja.
Dat is toch mooi, dat hij dat in ieder geval kan zeggen.
En een gerust geweten heeft.
Ja, ja.
Ja, daar nog wel, denk ik.
Nou ja, maar hij moet ook wel een heel gerust geweten hebben aan al die fratsen die hij heeft uitgehaald. Dan moet daar ergens een stoornis zitten. Maar ja, daar hebben we het ook al eens over gehad. We kunnen dat niet zomaar vaststellen.
Nee, dan zou hij ook niet toerekeningsvatbaar zijn. Dat willen we niet.
Nee, dat gaan we niet doen, hè.
Nee, we gaan door naar 22 juli geloof
ik. Ja, we zijn gebleven. 22 juni. Juli. Oh ja, dan is hij in Bayreuth. Dat is ook weer zo'n traditioneel dingetje. Die blijven maar bestaan, die blijven maar opduiken. Het is oorlog, hij vliegt overal naartoe. Maar hij heeft altijd weer tijd. Nu niet zo heel erg veel tijd, want hij is er maar 2 dagen. Hij kan er ook rustig een week zitten voor de festspielen van Wagner. En ja, en dan is het de 24e, de 25e, dan gaat hij naar Berlijn. En gaat ontzettend snel weer verder naar München en de Obersalzberg. Want, dat is wel interessant, hij is net klaar met het Westen. Op de 26e bezoekt de premier van Roemenië Hitler op de Obersalzberg. Dat is natuurlijk wel een handiger plek dan Berlijn natuurlijk, om vanuit die hoek te komen. En dat geldt ook voor op de 27e plus de 28e komt er weer iemand. Op de 27e de premier van Hongarije. Dat is interessant, want dat rijtje dat gaat wel even door. Hij zit nog steeds op de Obersalzberg op de 28e. Dan komt de president van Slowakije komt binnen. En waar zou hij aan gedacht hebben? Aan het oosten.
Ja, dat klinkt gezellig daar natuurlijk, ja. We weten ook allemaal hoe dat is afgelopen natuurlijk. Maar dat zullen we natuurlijk
nee, dat weten horen. We niet. Nee, dat weten we niet. Jij zegt dat, je haalt alles door elkaar.
Nee, sorry, het spijt me.
Tijden die...
Ik keek het volgende.
Niels heeft voorspellende gaven.
Ja, precies. Sjoerd, wij gaan naar 8 augustus helemaal. Hè?
Ja, 8 augustus, Obersalzberg weer. Hij is intussen ook weer in Berlijn geweest en in Essen. Maar hij spreekt op 9 augustus spreekt hij met Hermann Göring over de aanval op Rusland. En dat feitje wilde ik jullie niet onthouden. Het is een detail. En hij zit op die berg en hij kijkt naar beneden en denkt te kunnen heersen over de hele wereld. En dan hebben ze het er eens even over met z'n tweeën. En dan zeg maar op 13 augustus, dan begint, en dat is een belangrijk detail, de luchtoorlog met Groot-Brittannië.
Mm-hmm.
Ook niet te vergeten.
Nee, dat is ook fantastisch afgelopen weer voor Duitsland. Hey, wij gaan naar 1 september. Groot feest, denk ik, of niet?
Ja, hij is weer een periode lang is hij in Berlijn. Eigenlijk de hele maand september hangt hij daar rond. Hij is bezig met diplomaten, hij heeft overleg met het leger over operatie Zeeleeuwen. En redes heeft hij. 7 september, dan vindt een grote luchtaanval op Londen plaats. Maar daar blijft het niet bij, want in oktober, meteen in begin oktober, zeg maar de 3e of zo, dan begint de evacuatie van kinderen in Berlijn en Hamburg in verband met luchtaanvallen in de nacht. Dus daar hebben ze blijkbaar wel even over nagedacht. En op een gegeven moment werd dat waarschijnlijk gemeengoed en zijn ze dat niet meer gaan doen, denk ik. Maar dat zou ik moeten uitzoeken. En dan in oktober 4e, dan gaat hij weer naar München. En dan rijdt hij met de trein naar de Brenner pas weer. En ontmoet daar Benito Mussolini.
Ja, dan gaan we naar 21 oktober.
Ja, dan komt hij weer bij ons in de buurt, bij Aken. Hij rijdt door Frankrijk met de trein. En is dan eigenlijk op de 22e is die met zijn Sonderzug bij een station. En dan stalt hij zijn trein in een tunnel. Maar hij is eigenlijk onderweg naar Hendaye in het zuiden van Frankrijk tegen de Spaanse grens aan het zuidwesten van helemaal onderste gedeelte. En daar hebben we het ook al wel eens over gehad, ook omdat ik daar in de vakantie geweest ben. Het station van Hendaye, daar ontmoet hij Franco, de leider van Spanje. En die heeft eigenlijk niet zoveel interesse in Hitler. Die heeft hem wel wat geholpen bij de burgeroorlog. Maar hij heeft geen zin om in oorlog te raken met Engeland. Dat is eigenlijk een beetje een zinloos bezoek wat Hitler daar pleegt. Om zeg maar Spanje binnen boord te krijgen. Het mislukt.
Ja, daarna rijdt hij trouwens door met de trein. Hebben we het over gehad in de Sonderzoek-aflevering.
Ja.
En rijdt hij door naar... hij spreekt nog even met Pétain, maar dat vind ik niet eens zo heel interessant. Hij gaat daarna zo gek naar Italië. Want hij wil tegenhouden dat Griekenland binnengevallen wordt. Dat enorme succes van zijn grote Italiaanse vrienden. Dat is niet gelukt. Dat tegenhouden. Nee, want hij kwam daar aan. En wie was er al begonnen met de aanval?
Ja, dat is de 28 oktober of zo is dat.
Ja, het is helemaal...
En dan gaat Adolf Hitler diezelfde avond maar weer terug naar Berlijn. Want het wordt toch helemaal niks daar.
Nee, dat is echt wel triest, ja. Maar we gaan het wel eens hebben over Italië. Die belofte, die staat. Nou, 8 november nadert ook. Wat zou dat toen zijn, zeg?
Zo. Het wordt wel heel traditioneel allemaal, hè? Op een gegeven moment gaat hij ook...
Ik ben toch blij dat die man niet ouder is geworden op een gegeven moment.
Zo, dan moet je elke keer die... trouwens, was wel leuk geweest als je dan een keer op 8 november daar... Dan komt een stokoude man, die komt nog een keer dat toertje doen. Die tocht,
niet zeg maar. Achter zijn rollator.
Ja, dan kon je misschien wel raken, hè, als je daar langs de kant stond met je pistooltje. Hij spreekt weer in de Leuvenbrouwkeller natuurlijk. Zijn grote vrienden zijn daar. Er wordt geen bom geplaatst op dit moment. Er is weer een putschherdenking met alles erop en eraan. En dit soort... toestanden die nemen wel af naarmate de oorlog langer duurt. Op een gegeven moment is het voor de Nederlanders naarmate de oorlog korter duurt, want dan is het op een gegeven moment ook afgelopen. Maar die traditionele dingen die zijn opgebouwd in de jaren 30, die worden nog volop gedaan in het eerste oorlogsjaar, of het tweede oorlogsjaar eigenlijk, 1940.
Mm-hmm. Dan gaan we naar 20 november. Is volgens mij een bijzondere datum.
Wij lopen een beetje te klooien met papieren, dat is mijn schuld. Ja, 20 november, dan is hij in Wenen. Adolf Hitler die is in Wenen. In slot Belvedere heeft hij een ontmoeting met Hongarije. En Hongarije komt daar en ondertekent daar het drie machten. Pakt, het drie landen pakt. En dat blijft helemaal geen drie landen pakt. Want het is eigenlijk gewoon de as Rome-Berlijn. En Hongarije gaat daar ook aan meedoen. En daar komen op een gegeven moment komen daar steeds meer mensen bij. En er zijn bijvoorbeeld 29 november. Dan is minister van Buitenlandse Zaken van Joegoslavië is daar alweer aanwezig. Dus die focus op het oosten die blijft ook om ze binnen boord te halen. Zodat hij ze niet hoeft aan te vallen.
Ja, precies. En ze wat soldaatje kunnen leveren. We gaan dan heel hard door, hè? Helemaal naar eind december.
Ja, in begin december rommelt hij natuurlijk wel. Hij heeft heel veel contacten wel in Berlijn. Maar halverwege december gaat hij naar de Obersalzberg. Ook weer een traditie. Die houdt hij wel lang vol, hoor. Zegt hij nou op de 22e ongeveer, maar nee, ik pak de trein en ik ga toch eventjes naar mijn troepen toe. En daar hebben we het inderdaad ook al eens eerder over gehad. Het is natuurlijk een interessante tijd om te bespreken, dus daar hebben we heel veel al van besproken. Hij gaat heel veel soldaten opzoeken, heeft wat vertegenwoordigers van de Franse overheid van toen, zet die overheid onder druk, zeg maar, die spreekt hij ook. En hij gaat een heleboel plekken langs Boulogne, en Wanten in Duitsland ook. En nooit spreekbare naam. Ergens aan het water. En daar viert hij kerst met de mannen. En dan komt het einde van het jaar. Het is 28 december. Hij is terug op de Obersalzberg. En hij gaat het eind van het jaar gaat hij vieren op zijn favoriete berg.
Ja. En zo komen we aan het einde van 1940. Een jaar waarin het voor Hitler heel succesvol is gelopen met de oorlog. Europa is onder de voet gelopen. Maar zou het daarbij blijven? Of gaat hij in 1941 verder met zijn honger naar meer?